In Ziklag waren wij. Nou ja, wij niet, maar David was daar terechtgekomen. In 1 Samuel 27, waar David zich gemeld had bij de Filistijnen. Bij Achis. En als vijand, althans als veronderstelde vijand van Saul, was hij hartelijk welkom bij die andere vijand van Saul. Dat was Achis, koning van Gad en dus der Filistijnen. Want zo gaat het. En onder het motto, uw vijand is mijn vijand, zijn wij vrienden. Of zoiets. Althans, zo leek het. En zo blijft het vervolgens ook. Want ja, het is een wat ingewikkelde situatie. Ook de situatie waarin wij in onze dagen ons bevinden. Aan de ene kant verlost van de eerste beginselen deze wereld. En aan de andere kant, ja, nee, wij zijn dus niet religieus. Wij zijn dus, wat zijn we dan? Heidenen? Ongelovigen? Nee, gelovig zijn wij, maar toch een beetje een rare positie waarin wij terecht zijn gekomen. Want ja, het blijft natuurlijk zo dat wij problemen krijgen op het moment dat ons gevraagd wordt naar onze godsdienst. En dan, ik zie het nog staan, Gene schreef hij met 3 E's. Klaas Roosendaal, of godsdienst. Kun je op internet allemaal terugvinden, die officiële documenten van de burgerlijke stand en zo, godsdienst. Gene, schreef de man, beroep, evangelist. Ja, toch enigszins gecompliceerd. Dat is de positie van David. Dat is de positie van Christus feitelijk ook. Maar hoe dan ook, tegenover Saul, vanuit Sauls standpunt, zijn niet alleen de Filistijnen zijn vijand, maar David ook, hè. Ik bedoel, de wedstrijd tegen het vlees en tegen de zonde in het algemeen. Maar in de praktijk ook tegen degenen die zich van die wet niks aantrekken, zoals wij. Gelovigen, namelijk. Zie? En daarom is het woord antinomianist ook een scheldwoord. Van als, nou heb je dat waarschijnlijk in jaren niet gehoord. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Wij zijn antinomianisten. En dat betekent dat we liederlijk en losbandig leven, omdat we ons niet aan de wet houden, ons vrijgemaakt hebben van de wet. Vanuit het Calvinistische standpunt, in elk geval. We zijn nog giliasten ook, dus dan heb je, zijn nog complicaties bij ook, zal ik maar zeggen. En in plaats van dat je dan in de intensive care terechtkomt, word je uitgeworpen. Maar toen maar weer. Het zijn toch wel, ja, gecompliceerde dingen. Een beetje komisch vind ik ze persoonlijk ook altijd wel, hoor. Want David komt hier terecht bij die Filistijnen. Nou, hoe dan ook, we hebben het daarover gehad. En David zegt, ja, en die zag het natuurlijk al hangen. Die wilde ook liever niet in de stad bij der Filistijnen koning wonen. Dus die vroeg om een andere plek. Met zijn hele gezelschap van 600 man. En toen gaf hem Achis de 10 dagen Ziklag. Dat is vers 6 van 1 Samuel 27. En daarom is Ziklag van de koningen van Juda geweest tot op deze dag. Dat wil zeggen, het wordt beschouwd als een koninklijk domein. Als een bezit dus van de koning persoonlijk, om zo te zeggen. Niet maar als deel van zijn koninkrijk, maar meer in de privésector. En de aardigheid van Ziklag is dat het gelegen is in het stamgebied van Simeon. Op een of andere wijze was het dus toch terechtgekomen in de handen van de Filistijnen. Het zij dat men het nooit veroverd had op de Filistijnen in de dagen van Jozua. Het zij dat de Filistijnen het terug veroverd hadden. Later, want ja, blijft toch het grensgebied, op een of andere wijze. Maar in het stamgebied van Simeon en het stamgebied van Simeon was in de praktijk een enclave binnen de stam van Juda. Ik meen dat, dat ik dat heb laten zien of voorgelezen heb vorige keer uit Jozua, waar dat beschreven staat. Maar de aardigheid is natuurlijk dat als wij nu hier gewoon lezen dat Simeon de eerste is die deel krijgt aan David, dan hebben we meteen nog enige coupletten die daarop rijmen, om zo te zeggen. Omdat we in het algemeen Simeons vinden in de Bijbel die eersten zijn. Waarvan misschien Simon Petrus u het eerste opvalt, want die kennen we als een eerste. Dan wel als een haantje de voorste. Die haan, daar komt hij nooit meer vanaf, hè, van die haan, dat weet u toch, hè. In dat de haan driemaal gekraaid, sindsdien heet hij Haantje de voorste. Maar hij was wel de eerste, ook onder de discipelen. Hij heeft meer dan één opzicht. Maar het waren al die Simeons in de Bijbel. En dat is blijkbaar zo, omdat nieuwtestamentische zegeningen primair, dat wil zeggen in eerste instantie, terecht zouden komen bij Simeon. Dat wil zeggen bij de Simeonieten. En nou bedoel ik het absoluut niet symbolisch. Nou bedoel ik het helemaal 100% letterlijk. Namelijk bij de stam van Simeon. Die je inderdaad in de Nieuwtestamentische tijd kunt lokaliseren in Brittannië. En meer specifiek in Wales. Maar goed. Doet er wel niet zoveel meer toe. Maar Simeon staat voor de horende, dat is wat zijn naam betekent. En hij staat voor de eersteling, de eerste die deel krijgt aan deze zegeningen. De stam van Simeon hoorde overigens weliswaar, of lag weliswaar als grondgebied binnen de stam van Juda. Maar bij de zogeheten scheuring van het Rijk maakte de stam van Simeon deel uit van de 10 stammen en niet van de zogenaamde 2. Dat was Juda met Benjamin. De Simeonieten schijnen al tamelijk vroeg van het toneel verdwenen te zijn, om zo te zeggen. Die enclave die is al betrekkelijk vroeg verdwenen. Dat wil zeggen, de bevolking is verdwenen. Maar die neiging had Simeon in de loop der tijd altijd al. Daar lees je zelfs al over voordat ze maar het beloofde land ooit binnenkwamen. Want het was die stam van, het waren Simeonieten die zeiden: laat ons een enig hoofd stellen en laat ons er vandoor gaan, want hieronder valt niet te leven, onder deze administration. Ja. En dat schijnen ze ook gedaan te hebben. Nou ja, dat blijken ze ook gedaan te hebben. Dat wil zeggen, een groot deel van de Simeonieten is meer dan de helft van de stam, zover ik mij herinner, is niet eens meegegaan naar het beloofde land, maar is de andere kant op gegaan. Toen al. Dat wil zeggen, die stam van Simeon die verdwijnt ergens van het toneel, maar is bij het aanbreken van het nieuwe verbond de eerste die daar feitelijk deel aan krijgt in de praktijk. En meer ga ik er niet over zeggen, want dat is een onderwerp in zichzelf. Maar Ziklag is daar kennelijk de uitbeelding van. Daarom is Ziklag van de koning van Juda geweest tot op deze dag. Welke dag dat was, weten wij niet. Dat vind ik ook wel aardig. Dat is dus waar de heren wetenschappers over struikelen en wat ze uit willen zoeken en willen weten. Wanneer is het boek geschreven enzovoort. Ik heb u wel eens vaker laten weten dat ik dat minder interessant vind wanneer het geschreven is, omdat we toch voldoende hebben met het woord van God. En wanneer geschreven, ja, dat maakt ons dan eigenlijk ook niet meer uit. Mijn vader was nog laconieker. Die zei gewoon, ja, als we dat hadden moeten weten, had het er maar bij gestaan. En dan hoef je dus die vraag niet te stellen, kom je het vanzelf tegen. Maar in dit geval kom je het niet tegen, zover ik weet. Ik ben het nooit tegengekomen, dus ik laat het maar zo. Maar het is kennelijk jaren later opgeschreven, althans die zin erbij tot op deze dag. Zie. Het getal nu de dagen die David in het land der Filistijnen woonde, was 1 jaar en 4 maanden, hadden we het daar al over gehad. Ik meen van wel, hè? Hè? Nee? Nou, het was 1 jaar en 4 maanden, het was 4 maanden.
Oh ja.
Het was een periode van 4 maanden. Het was bij elkaar. Dat zit hem in het woord het getal. De som, alles bij elkaar. Was het een periode, zo vertaal je dat dan, van 4 maanden. En zo wordt het in nogal wat, hoe zeg je dat, de handschriften, vermeld. Zoals in de Septuaginta en in de Vulgata trouwens ook, 4 maanden. In de Joodse traditie zegt men dat het iets van doen heeft met de 4 maanden vanaf de dood van Saul. Maar goed, dat doet er nou niet zoveel toe, want dat is toch niet te bewijzen. Dus vooruit maar. Maar 4 maanden, veel langer kan het ook niet geweest zijn, denk ik ook, want dan krijg je wel problemen. Want er gebeuren wat merkwaardige zaken. Dat is vanaf vers 8. David nu, soms denk ik, nou ja, het was nu en dan. Maar het is dus gewoon en David, hè. En David en his men went up, want zo staat het er dan. En David en zijn mannen togen op. En zij overvielen de Gezeriten en de Girzieten en de Amalekieten. En Gezeriten, Girzieten en Amalekieten. Wie het helemaal precies zijn, weten we niet hoor. Al hebben ze dan namen. Veel verder kom je er niet mee. Maar deze volkeren, of wat er van over was, zo groot kunnen ze niet geweest zijn, want het land was ook niet groot. Dus doe maar. Maar deze volkeren die hier genoemd worden, behoren tot de oorspronkelijke bewoners van Kanaan. Met andere woorden, die hadden al eeuwen geleden verdreven moeten zijn of gedood moeten zijn. Een van de twee, onder de dagen van Jozua. Namelijk. Nou ja, dat is als u mij vraagt een jaar of 500, 600 daarvoor. Dat is dus heel lang terug. Maar het verandert aan het verhaal niks natuurlijk. De Israëlieten hadden die volkeren moeten verdrijven uit het land. En hebben dat domweg niet gedaan. En David maakt van de gelegenheid gebruik om zich daar dan maar mee bezig te houden. Toch? Later, maar dat is een paar hoofdstukken verder, in het volgende Bijbelboek, als die koning is veroverd, hij Jebus, of de Jebusieten, die hadden ook al lang verdreven moeten zijn, maar hij veroverde hun stad en noemde die vervolgens Jeruzalem. Maar dat is ook honderden jaren te laat. Benjaminieten hadden daar nooit werk van gemaakt. Want Jeruzalem lag nou eenmaal in hun stamgebied. En zo gaan die dingen, zo gingen die dingen. Dus David toog op met zijn mannen en zij overvielen de Gezerieten. Je zou zeggen het hield ze van de straat, maar dat was het nou natuurlijk niet. Het hield ze bezig. De Gezerieten en de Gerzieten, Gerezieten heten ze ook wel bij gelegenheid. Inwoners van Gezer, misschien. Ook dat is niet echt bekend. En de Amalekieten, die kennen we wel natuurlijk. Amalekieten, dat waren die lui die de Israëlieten tegenkwamen meteen bij de uittocht uit Egypte. Amalekieten. Die spelen hierna ook nog een rol. Dan wel hebben we een functie. Amalekieten. En er staat bij, want deze zijn van ouds geweest, de inwoners des lands. En dat van ouds grijpt dan toch een half millennium of zo terug, hè? in de dagen van de uittocht en de verovering van het land onder Jozua. Deze zijn van alles geweest de inwoners des lands die hadden verdreven moeten zijn. En dat is dus, daar gij gaat naar Sur en tot aan Egypteland. Dat is tamelijk in het zuiden blijkbaar. Even kijken. Ja. In de richting van Egypte. Dat laatste geldt in elk geval voor de Amalekieten. Daar krijgen we nog mee van doen, zei ik. En dat is omdat in deze tijd ongeveer, in de dagen van David, werden de Amalekieten weer verdreven. Ik zeg het aarzelend, omdat het niet expliciet in de Bijbel staat. Maar werden de Amalekieten weer verdreven uit Egypte. Want het verhaal is dat bij de uittocht der Israëlieten sprake is van de intocht van de Amalekieten. De Amu in Egypte. En Amu, dat is de Egyptische versie van de naam. En in de Griekse versie, want die hele oude, die Griekse, of Egyptische geschiedenis is in hoge mate tot ons gekomen in het Grieks. Via Maneto en wat dat maar was. Via de Grieken. En in, bij de Grieken heette diezelfde luid de Hyksos. En die hebben ooit Egypte in beslag genomen. Ze hebben er niet voor gevochten, dat is algemeen bekend. Dat wil zeggen buiten, helemaal buiten de Bijbel om. De Hyksos, een herdersvolk uit het oosten, Semitisch volk, dat macht overnam in Egypte op een of andere wijze, zonder dat er echt oorlog voor gevoed is. Ze hebben de macht overgenomen, ze hebben die macht honderden jaren gehouden. En tot uiteindelijk de Egyptenaren zodanig in opstand kwamen dat ze die lui eruit gegooid hebben. Weer. En daar is een tamelijk gedetailleerde geschiedschrijving van trouwens, hoe dat allemaal gebeurd is. Sterker nog, ik weet zelfs dat er films over gemaakt zijn, hoe dat gebeurd is. Maar in ieder geval boeken over geschreven. Maar ja, in de Bijbel heette die lui niet Hyksos, maar heette ze Amu. Dat wil zeggen, lijkt het meer op de Griekse term. Maar in de Bijbel heette ze de Amalekieten. En hoe die het land hebben veroverd, ja, die hoefden het inderdaad niet te veroveren. Dat klopt, dat is makkelijk zat. Het land was, het rijk was in elkaar gezakt. Het was eigenlijk verdronken in de Schelfzee. Daar komt het in de praktijk op neer. Toen was er niemand meer die daar iets in de melk te brokkelen had of de weg kon wijzen of zo, want die lui waren allemaal dood. Allereerst geborenen waren dood en het leger was omgekomen in de Schelfzee. Er was niks over. En toen kwam dat volk van buitenaf het land in. Logischerwijze, je kon er zo binnenlopen, niemand die je tegenhield, enzovoorts. Misschien vonden de overgebleven Egyptenaren het ook wel fijn dat er iemand kwam om orde op zaken te stellen. Heb u dat? Nou ja, zoiets is er dan gebeurd. Maar uiteindelijk zijn de lui er weer uitgegooid. Vandaar dat je in de dagen van Richteren, dit is een goed Bijbels argument, dat je in de dagen van de Richteren nooit leest over de Egyptenaren. In de Bijbel. Dat rijk bestaat niet. Bestaat het niet? Jawel, maar het zijn de Amalekieten. En die kom je wel tegen. Alleen die wonen dan in Egypte, maken daar een dienst uit. Maar zo ongeveer 1000 voor Christus, of hoe dat maar heten mag. En dat is dus gewoon in de dagen van David, werden ze uit Egypte verdreven. En ik hoop dat u zich de kaart kunt voorstellen. Die lui zijn niet naar het zuiden verdreven, dus naar Zuid-Afrika. Maar, nou ja. Maar naar het oosten, dus dan komen ze in wat wij tegenwoordig de Sinaï-woestijn noemen. Of in het gebied van de Filistijnen, logischerwijze. In die kuststreek daar, de Gaza-strook. Zodat je daar niet alleen de Filistijnen hebt, maar ook de Amalekieten. Die uit Egypte gegooid zijn. Ja, die vind je hier bij elkaar. David strijdt dus hier tegen hen. En later komen we ze weer tegen. Maar, kom maar. David sloeg dat land. 1 Samuel 27 vers 9. David sloeg dat land. En liet nog man, nog vrouw leven. Ook nam hij de schapen en runderen. Want die mannen en vrouwen waren van een andere cultuur. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar die waren van een andere cultuur en van een andere godsdienst. En iets als een multiculturele samenleving. Dat was in Israël van Gods wegen streng. Heel streng. Verboden. En daarom moesten die volkeren verdreven worden. Waar ze dat niet zouden doen, zou hun invloed dermate groot zijn dat Israël eraan te gronden zou gaan. Heeft de Heer tevoren aangekondigd via Mozes, via Jozua enzovoorts. Nou ja, dat zo is het ook gebeurd. Ja. Maar goed, David doet er nog wat aan hier. Hij sloeg dat land en liet nog man of vrouw leven. Ik moet erbij zeggen dan toch maar, ja, we nemen dat gewoon voor kennisgeving aan, wat mij betreft. Het is al gebeurd, je kan er niks meer aan doen. Dus ja, maar ik moet er dan wel bij zeggen, die lui over wie het hier gaat, die had al lang weg moeten zijn natuurlijk. Hè? Maar ja, die namen het risico door daar te blijven wonen, ja, dat moet je dan maar doen, maar dan loop je dit risico. David sloeg dat land en liet nog man, nog vrouw leven. Ook nam hij de schapen en runderen en de ezel en kemels en klederen en keerde weder en kwam tot Achis. Kwam terug dus tot de Filistijnen en bij die koning Achis, onder wiens bescherming hij min of meer stond. En Achis vroeg hem dan, waar zijt gij lieden heden, waar ben je vandaag geweest? Met je legertje. Waar zijn geen lieden heden ingevallen? En dan zei David, tegen het zuiden van Juda en tegen het zuiden der Jerameelieten en tegen het zuiden der Kenieten. Ik vind het aardige ervan dat die, formulering tamelijk ontwijkend is, hè? Waar ben je gewoon nou tegen die daar ergens en daar en waar het maar was dan. En wat er dan precies gebeurd is, ja, dan vertelt hij er niet mee. En misschien klopt dat ook nog wel, wat hij zei daar. Want hij geeft een locatie aan, maar niet precies tegen wie hij dan gevochten heeft. Hebben jullie dat? Verder weten wij het niet. Wij weten het nog maar niet. Daarom wordt er wel veel over gefantaseerd. Dan wel gespeculeerd. Maar we weten het niet echt. Hè? Tegen het zuiden van Juda. Ja, waar anders? Natuurlijk is het zuiden van Juda. En tegen het zuiden van de Jerameelieten. Maar dat Jerameelieten waren ook afstammelingen van Juda, behoren tot de stam van Juda. En woonden in het zuidelijk deel van Juda, voor zover wij uit 1 Kronieken 2 dan weer weten, enzovoorts. Maar het is allemaal statistieken waar je verder niks aan hebt, want verder weten wij het niet. En tegen het zuiden van de Kenieten, dat is het is familie van Mozes, hè, de Kenieten. Dat is van het geslacht van de Midianieten, van Jethro en hoe dat maar was, lui die met Mozes meegegaan zijn naar het beloofde land. En die woonden daar in dat gebied. En misschien dat Achis gedacht heeft, ja, dat zijn toch min of meer vijanden van David enzovoort. Dus ja, dat lekt er niet meteen uit. Maar u begrijpt dat dit nooit lang geduurd kan hebben. Want dan verspreidt zich de mare heus wel wat David daar in de omgeving aan het doen is. Maar goed, David liet nog man nog vrouw leven om te gat te brengen, zeggende, dat zij misschien van ons niet boodschappen zeggende, al zo heeft David gedaan. Hij probeerde wel voor te zorgen dat er geen overlevenden waren die dan konden vertellen wat er nou echt gebeurd was. Dus het bleef enigszins geheim. Maar in de ogen van Achis en dus in de ogen der Filistijnen keerde David zich tegen Juda. Tegen de Joden. Dat is min of meer het woord Joden avant la lettre. Het is een beetje vooruitgrijpend. Maar zoiets. In werkelijkheid was het toch niet zo. Ik weet niet wat ik er echt mee moet. Maar het is een omstandigheid die in onze bedeling ook tamelijk goed te plaatsen is. Hè? Dat wil zeggen, zijn wij als christenen nou tegenstanders van de Joden of niet? Keren wij ons tegen Juda, ongeacht welk deel daarvan? En ja, de Bijbel zegt dan, doet dan ook een moeilijke uitspraak, die zegt, nee, wat ons betreft zijn ze beminden om der vaderen wil, maar zij zijn vijanden aangaande het evangelie, om uwentwil. Dus ja, het is maar van welke kant je die dingen wil bezien. Maar dat het er zo uitziet, wat mij altijd verbijstert, is dat zodra het over Joden gaat, dan is het meteen van die christenen, dat zijn de bekende Jodenvervolgers. Toch? De christenen zijn de Joden vervolgens. En als het daar even niet over gaat, dan heeft men het tegenover de islam of iets anders, heeft men het altijd over de judeo-christelijke, de joods-christelijke cultuur en de joods-christelijke normen en waarden. Wat ook, hè? Dan zijn we ineens joods-christelijk enzovoorts. Dan horen we toch weer bij elkaar, dan zijn we weer wel één geheel. Het is een merkwaardige zaak altijd. Men gebruikt dit soort termen nadat het maar goed dunkt, hè? Nadat men er wat mee kan. Ik protesteer altijd tegen dat joods-christelijk, omdat ik ben van mening dat het christendom niet voortkomt uit het jodendom. En dat staat compleet los van of er ook joden zijn die christenen geworden zijn. Dat laatste is het geval. Maar dat wil nog niet zeggen dat het christendom dan voortkomt uit het jodendom. Dat vind ik een zeer oppervlakkige redenering. Maar die bestaat natuurlijk omdat men er belang bij heeft. Op een of andere manier. Maar het is domweg niet zo. En anders vraag je het maar aan de joden zelf. Die beschouwen het christendom als afgoderij. En die accepteren echt niet als je zegt christendom komt voort uit het jodendom. Voor hen zijn de christenen degene die het jodendom achter de rug gelaten hebben, het afgezworen hebben en andere goden zijn gaan dienen. Zoals bijvoorbeeld Jezus. Waarvan zij maar nauwelijks weten dat hij van geboorte een jood was. Daar schrikken ze zelfs van als je het zegt. Ja, niet iedereen, maar het wordt er angstvallig geheim gehouden. Zo ligt dat. Maar het is een gespannen relatie, ja. Zoals gezegd, dit kan natuurlijk niet zo lang duren, maar deze gecompliceerde zaak is wel een aardige beschrijving van de omstandigheden waarin wij leven. Als wij dan behoren tot de groepering van David, horen we dan ergens bij de Filistijnen? Nou ja, vanuit Israëlitisch of Joods standpunt waarschijnlijk wel. Zoals David. En vanuit het standpunt van de wereld zijn wij vijanden van het jodendom. En wordt ons als christenen van alles in de schoen geschoven aan zogenaamd antisemitisme enzovoorts. In werkelijkheid is het zo dat de joden in de loop der eeuwen heel wat bescherming hebben ontvangen van de christenen. Nee, dat is het oude verhaal. Het oude verhaal is dit. Is de gemeente Israël of is Israël de gemeente? Is de gemeente in de plaats van Israël? Wat dan ook. En dan maak je wie het maar wil. Iemand zegt, nee, het zijn twee verschillende dingen. Israël of de gemeente. En dan krijg je een lijstje wat het verschil is. Eén is een aardsvolk, de ander is een hemelsvolk. En weet je wel, dat soort dingen. Heel lijstje van de verschillen. En de ander zegt, nee, het is hetzelfde. En die maakt ook een lijstje. Van de overeenkomsten. En dat kan allebei. Zo'n lijstje maken. En daarna moet je een afweging maken. En dan blijkt soms dat je geen antwoord kunt geven op de gestelde vraag. Omdat die te zwart-wit is. Huh? Of te onnauwkeurig. Of hoe dat maar is. En zo is het maar met deze dingen. Het is allemaal, ja, het is allemaal een beetje twijfelachtig, hè. Het is de gemeente Israël. Het is Israël de gemeente. Nou ja, er is verschil en er is overeenkomst. En daar gaat het maar om. En dat uit elkaar te houden, ja, dat maakt het toch een beetje moeilijk, hè. Voor de Joden staan we aan de kant van al die andere heidenen, die afgodendienaars zijn. En vanuit een ongelovige afgodische wereld horen wij bij de Joden. En volgens sommigen horen we dan zelfs ook nog bij de islam. Want iemand heeft uitgevonden dat alle drie die godsdiensten zijn dan monotheïstisch. En daarom zijn ze in wezen identiek. Dat vind ik stom. U hebt één auto, ik heb één auto, jij hebt ook een auto. En omdat we allemaal één auto hebben, is het dezelfde auto. Wat is dat voor een dwaasheid? Afgezien dat christenen dan toch altijd meteen hebben over drie. Dus hoezo is dat een monotheïstische godsdienst? Nee, ik durf die vraag wel te stellen. Ik word daar niet bij namelijk. Dus, ik vind het allemaal zo raar. Het is net nadat het iemand uitkomt. En of het in de kraam te pas komt. Dus ja. Nou ja, het is een aardige beschrijving van de chaotische omstandigheden waarin wij ook vandaag leven, om zo te zeggen. Maar wij zelf vinden onze tegenstanders bij, of onder de wet, dat wil zeggen bij Saul. Maar we vinden ze net zo goed onder de Filistijnen. Ook het vlees is onze vijand. Toch? Ja. Staat althans strijd tegen ons. Wij moeten zien te overleven daartussen. En dat is wat je hier beschreven vindt. En Achas geloofde David, zeggende... Was ik al zover eigenlijk? Oh ja. En Achas, vers 12, geloofde David, zeggende... Hij heeft zich ten enemaal... Nou ja, dat is voor eens en altijd, hè? Ten enemaal. Voor altijd. In één keer en blijvend, once and for all, stinkende gemaakt bij zijn volk. Dat wil zeggen, bij zijn volk staat hij nu voor altijd in een kwade reuk. Het is ook goed Nederlands hoor. Reuk in de zin van reputatie. Ja. Bij zijn volk in Israël. Daarom zal hij eeuwiglijk, onbeperkt, voor altijd, eeuwiglijk sluit dus aan bij dat ten enemaal, hè. Zo weet je dat eenmaal betekent niet maar één keer, maar betekent eens en voor altijd. Hij is zich voor altijd stinkend gemaakt, dus is hij voor altijd mijn knecht. Hij kan niet meer terug, dat komt nooit meer goed. Zodanig, dat komt hier een ander hoofdstuk, ik weet niet waarom. Je zal meteen nog doorlezen namelijk. En het geschiedde in die dagen als die Filistijnen hun legers vergaderden tot de strijd. Om tegen Israël te strijden. Toen zei Achis tot David, gij zult zekerlijk weten dat gij met mij in het leger zult uittrekken, gij en uw mannen. Dat wil zeggen, David en zijn 600 mannen worden ingedeeld. In het leger der Filistijnen. Het kan verkeren. Vroeger was hij degene die zijn tienduizenden versloeg. En Filistijnse voorhuiden verzamelde. Die bleken nog wat waard te zijn ook. Maar goed. En hier wordt hij aan de kant van die Filistijnen gesteld en ingedeeld in het Filistijnse leger. Dat wil zeggen, de Filistijnen rekenen hem tot hun medestander. In een gemeenschappelijke vijandschap tegen Saul, uiteraard. En toen zei David tot Achis, al dus zult gij weten wat uw knecht doen zal. En Achis zeide tot David, daarom zal ik u ten bewaarder mijns hoofd zetten te allen dagen. En die uitdrukking, al dus zult gij weten wat uw knecht doen zal, dat betekent, je moet wat moeite doen om zo'n zin te... Dit zijn soort zinnen waarvan ik altijd denk, dat kan helemaal niet. Hè. Er bestaat niet dat zoiets tamelijk genuanceerd, dat zoiets in het Hebreeuws letterlijk zou staan. Dat kan helemaal niet. Dus de vraag is, wat staat er nou eigenlijk? En wat er eigenlijk staat, is gewoon dat David zegt, je zult wel een baantje voor me hebben. Je zult wel weten waar je van me voor gebruiken wil. Gij zult wel weten wat ik, uw knecht, wat ik moet doen. Of gewoon zeg maar wat ik moet doen. Je weet het wel. En dan krijg je dan prompt ook een antwoord op. Namelijk, ik benoem je tot mijn lijfwacht. Daarom zal ik u ten bewaarder mijns hoofds zetten. Te alle dagen. En het hoofd is belangrijk, want als je je hoofd kwijt bent, dan wordt het toch heel lastig om het nog weer terug te vinden. Het stond trouwens in handboek soldaat, nu ik erover nadenk, dat het dan heel moeilijk wordt. Hè? Ja. Ik zal u ten bewaarder mijns hoofds daarmee van mijn leven stellen te alle dagen. Kon u meteen een oogje op David houden, uiteraard. En als u mij vraagt, zou je die twee versen, 28 vers 1 en 2, moeten lezen in, rechtstreeks bij het voorgaande hoofdstuk eigenlijk. En daarna komt er een ander verhaal. Een volgende episode. Weliswaar in dit verband hoor, in het verband namelijk, want dat zal de keuze geweest zijn voor de hoofdstukindeling, in het verband met dat de Filistijnen hun legers vergaderen tot de strijd. Ze zijn van plan een grote actie te ondernemen tegen Israël, tegen Saul. En waarschijnlijk mede ingegeven door de beschikbaarheid van David en de zijnen. De strijdlustige mannen. Wat levert mogelijkheden? Kansen. En dan staat er Samuel, dat nu, daar word je soms niet goed van. Hè? Samuel nu was gestorven. Ja, niet nu natuurlijk. Hè. Dat woordje nu, dat vind ik zo erg. Slaat nergens op. Dus, het staat er omdat het fungeert als de weergave van een woord. Maar het woord is en. En Samuel was gestorven. En gans Israël had rouw over hem bedreven. En ze hadden hem begraven te Rama. Dat is in zijn stad. Soms denk ik dat die toevoeging te weten in zijn stad, dat het ook van latere datum is. Want zo gebeurde dat met die oude Bijbelboeken. Dat het er achteraf bij gezegd werd. Vooral adreskundige aanduidingen in verband met plaatsnamen en hoe het dan is. Bovendien het vers zelf is natuurlijk de herhaling van 25 vers 1. Samuel stierf, gans Israël vergaderde zich en ze bedreven rouw over hem en begroeven hem in zijn huis te Rama. En hier heet het, Samuel was gestorven en gans Israël had rouw over hem bedreven en ze hadden hem begraven te Rama, te weten in zijn stad. In 25 vers 1 heet het zijn huis, maar huis is ook een breed begrip hoor. Kan zelfs nog zijn in zijn volk. Maar in zijn familiegraf. In zijn huis. Rama. En Saul had uit het land weggedaan de waarzeggers en duivelskunstenaars. Dat was ze onder het gezag van Samuel. Uiteraard. De waarzeggers en duivelskunstenaars. Andere lui die zich bezighielden met occulte zaken. Met de spirituele, nou ja, vroeger moesten we zeggen spiritistische aangelegenheden. Dat begreep ik ook nooit, want er stond gewoon bij ons in de kast. En er stond op spiritus, stond er dan op. Ja. Nee, niet Sanctus. Nee, dat was niet Sanctus. Dat was spiritus. Nou ja. Spiritisme. Nu heet dat... spiritualiteit, zo, hè. Het is volstrekt hetzelfde. Het is gewoon occult. Dat is wat het is. Het heeft van doen met het oproepen van geesten, van in de praktijk dus van demonen of van hun werking, hun krachten, hun uitwerking, wat dan ook maar. Poging om te communiceren met die lui met wie de communicatie nou juist verbroken is geworden, om voor de hand liggende redenen. En daarom is het verboden. In elk geval, het is uit het land weggedaan. Het wordt natuurlijk toch een vorm van afgoderij ook. Omdat in de praktijk, hoe dat nou komt, weet je nooit. Heb ik ook nooit kunnen begrijpen. Maar wat er in de praktijk gebeurt, is dat men die zogenaamde goden, dan wel engelen, dan wel demonen, kortom geesten, dat men die oproept omdat die geacht worden iets te weten wat wij niet weten. En dan vragen we het aan die duistere schimmen. Wat een beetje vreemd is. Want ja, wat weten die dan eigenlijk? Dat kan ik u zeggen, in de praktijk niks. Dit iets wat belangrijk is. Ik mag het natuurlijk helemaal niet vertellen. Maar ik heb me er tamelijk uitgebreid mee bezig gehouden. Per slot is er voldoende literatuur over. Verder ben ik niet gekomen hoor, heus niet. Echt niet. Maar er is literatuur genoeg over. En wat vind je daar dan? Nou, alleen maar flauwekul. Niks zinnigs. En om aan die lui dan te vragen hoe of wat. En zeker nog naar de toekomst ook. Het is volstrekt een flauwekul, moet ik u zeggen. Ja. De doden weten niemendal, heet dat in de Bijbel. Dat misschien weten ze wat, maar dat kan nooit veel zijn, want er is geen communicatie. Dus doe maar. Saul had uit het land weggedaan, de waarzeggers, duivelskunstenaars, want het probleem is, ergens zegt de profeet, zou een volk zijn God niet vragen? Als men dan toch wat moet weten en wil weten, dan vraag je het toch aan je God, maar niet aan de veronderstelde overledenen. Nee, er bestaat natuurlijk altijd een discussie of zoiets kan. Dat heeft altijd met dit hoofdstuk ook nog te maken, dan als het over de Bijbel gaat. Of zoiets kan, dan moet ik u zeggen, nou, alles kan. Bij God is geen ding onmogelijk, en wat het maar was. Dus het kan. Maar is dat gebruikelijk? Dan moet ik u zeggen, nee, dat is niet gebruikelijk. En als er toch zogenaamd een dode van zich laat horen, dan weet u zeker dat het niet de persoon in kwestie is die u denkt dat het is, of die gezegd wordt dat het is. Het is een demon. En dat is toch een ander ding. Zie? Dus het idee van doden oproepen, in principe nee, dat kan niet. Hier gebeurt zoiets wel, maar het standaard argument hierbij dan, in verband met dat ik zeg dat gebeurt wel, standaard argument erbij is dan, ja, maar de dame in kwestie die dat geregeld heeft, die schrikt er zelf van. Dat je dan toch weer moet bewijzen dan dat het toch hoogst ongebruikelijk is. En degene die zeggen nee, het is wel gebruikelijk, zeggen dan, ja, ze schrikt, maar dat is omdat het Samuel is. Dat hij het echt is. En dan weet ze meteen ook dat die man die erom gevraagd had, dat het de koning zelf is, zodat ze nou de leven niet meer zeker is. Dus zo kun je uren doorgaan met dat soort discussies aan de hand van deze uiteenzetting. Maar daar kom je echt niet verder mee, hoor. Saul had uit het land weggedaan de waarzeggers en duivelskunstenaars. Duivelskunstenaars. Ik vind het wel een aardig woord. Maar toen maar. En de Filistijnen kwamen en vergaderden zich. Dit is gewoon nog even decor, hè. Zo van dat je dat weet. Samuel is, aan hem kon je niks meer vragen. als profeet. En die andere waarzeggers, die zijn er ook niet meer. En de Filistijnen kwamen en vergaderden zich en legden zich te Sunem. En Saul vergaderde gans Israël en zij legden zich op Gilboa. Nou ja, ik heb hier geen kaart bij de hand. Maar in de praktijk, het is, die zijn plaatsen die liggen ten noorden en ten zuiden van het dal van Jezreel. Dat is die vlakte, dat brede dal daar in Galilea. Er is er maar één, dus dat kan ook helemaal niet missen. Bij Megiddo. En dus bij Armageddon, zal ik maar zeggen. Dat grote dal. Tegenover elkaar. Het is een van de belangrijke slagvelden uit de geschiedenis altijd geweest. Om voor de hand liggende redenen. Het ligt namelijk op de doorgaande route van noord naar zuid. En daarmee in hoge mate van oost naar west. Want het komt van noord naar zuid dwars door Canaan heen. En daarin is één grote vallei. Dat is deze. En in het noorden kom je uit de bergen en uit het zuiden kom je uit de bergen. En daar dan heb je kilometers ver uitzicht over het gebied heen. Daar is dat. Kijken, waar was ik? Oh ja. Sunem en Gilboa. Sunem. Aan de grens van Issachar kun je lezen in Joshua 19 vers 18. Heb je die er ook bij voor de statistiek. De grens van Issachar. Issachar is in het noorden. Hè? U weet wel, Zebulon, Issachar, Galilea der Heidenen. En Gilboa, dat ligt bij Jezreel. Ja. Daarom heet het de vlakte van Jezreel, bij gelegenheid. Ook het dal van Megiddo, maar goed, Gilboa. Tegenover elkaar. Ze konden elkaar van verre zien ook dus. Hè? En de bedoeling is dan dat die strijd in die vallei wordt uitgevochten. Daar komt het toch niet. En toen Saul dus het leger der Filistijnen zag, zo vreesde hij en zijn hart beefde zeer. En Saul vraagde de heren, maar de heren antwoordde hem niet. Nog door dromen. Nog door de Urim, nog door de profeten. De Heer hoort niet. Toen zeide Saul tot zijn knechten, zoek mij een vrouw die een waarzeggende geest heeft. Dat schijnen gewone vrouwen te zijn. Dat is nog steeds zo trouwens. Dat ik tot haar ga en door haar onderzoeken. Zijn knechten nu zeiden tot hem, Sitte Endor is een vrouw die een waarzeggende geest heeft. Even aan het kijken, familiar spirit, zegt de King James Version. Nou ja. Familiar, hoe is het erbij? Familiar. Nou ja. Een waarzeggende geest, dat woord obe in het Hebreeuws betekent zoveel als mompelen, zacht spreken, dan wel met een laag stem. Ja. In de Bijbel wordt het woord ook gebruikt voor leren zakken. Vanwege het geluid waarschijnlijk. Ja. Waarschijnlijk. Waarom ook niet geesten komen uit flessen, dat weet iedereen. Een fles is een waterzak. Toch? Ja. Zoiets is het. Zoiets. Iets met geest. Nee. Mompelen. Dat is wel wat ze doen trouwens. Want ik heb er wel nooit een seance bij gewoond, maar ik heb er wel opname van. Was het waar ik zorgvuldig op tape. He? En daar hoor je inderdaad die stemmen praten. Ja. Ja. Ja,
die zijn achterlaan, dat is
Vets?
Nee, ja. Hij haalde eigenlijk al aan in Jesaja 98 over zal een volk zijn God vragen, dat wordt het gezegd. Over de zware zeggen buiten kusten, die de piepen en in de smalle mond.
Precies, ja, ja. Jesaja 8, vers 19.
Vers 19.
Ja, zal een volk zijn God niet vragen. En dan wordt ook de spot gedreven met hun spreken. Of wat er verdoor moet gaan. Ja. Vraagt waar, zeggen ze, duivelskunstenaars die daar piepen en binnensmonds mompelen. Zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen. Zal men voor de levenden de doden vragen. Zo is het maar net. Het is een beetje dwaas, gemompel, gereutel. Het idee is, maar ja, wie ben ik om er wat van te zeggen, maar het idee is dat die demonen gebruik maken van iemands motoriek, van de motoriek van het medium en bij voorkeur de motoriek van het spreken, de stem. Maar die is dan niet meer onder controle van de eigenaar van de stem, maar iemand anders die dat overneemt. Bij voorkeur de stem. Vandaar dat soms het een en ander ook gebeurt, niet door de stem van het medium, maar door de stem van de parkiet. Want ik weet het zeker, want ik heb er opname van, ja. Maar wat er dan gezegd wordt, ja, sorry. Dat is, je kan je niks onbedoeligers voorstellen eigenlijk, dat slaat echt helemaal nergens op. Dus vooruit maar weer. Of dat altijd zo is, dat weet ik niet. Of dat orakel van Delphi dan niet wat zinnige dingen zei, dan moet ik u zeggen, ja, maar je hebt er uitleg bij nodig om er iets van te kunnen maken. En achteraf moet dat toch kunnen lukken om van een uitspraak wat te maken. Dus ja, ik heb daar niet zoveel mee, hoor. Of van Brutus of Malta bij het orakel daar, over dat hij nog verder naar het westen moest, naar een eiland. Dat is achteraf allemaal mooi praten, maar wat daar precies gebeurd is, dat weten wij ook niet. Doet er ook niet zoveel toe. Het is in ieder geval mis. En daar gaat het maar om. Zie, er is in Endor een vrouw die een waarzeggende geest heeft. Endor wordt vertaald met... En is een bron. U weet wel van Engedi en dat soort dingen meer. En is een bron. En Dor wordt opgevat als een periode, een cyclus, een tijdcyclus. Zo komt dat woord voor, maar wat je met Endor moet, weet ik niet. Misschien dat het iets van doen heeft inderdaad met een bepaalde periode. En dat het slaat op een periode waarin de Heer niet spreekt. En waar we, als je ergens ter aarde wil gaan, dan kun je alleen nog bij de doden terecht. Maar bij de Heer niet, want die verbindt zich. Maar nou zeg ik dingen die... Waar ik later dan weer spijt van heb, want dan denk ik, ja, wat een onzin eigenlijk. Want ja, als je dan wat verzinnen moet, oké, dan komt er zoiets uit, denk ik. Maar ik doe het liever niet, dus dan maar niet. Dan weten we van hem. Heeft een waarzeggende geest. En die fungeert dan misschien wel als bron. En wat je met dor moet, weet ik dan niet. Maar dat het een dorre bron is, dat... Oké. En Saul verstelde zich. Dat moet ik ook wel eens... Doen verstellen. In het Gronings heet dat omtrekken. Moet me nog omtrekken, heet dat. Verkleden. Saul verstelde zich en trok andere klederen aan. Mooi dat het erbij staat. Hij verstelde zich en trok andere klederen aan. Hij ging heen en twee mannen met hem. Hij vermomde zich eigenlijk. Hè. Hij deed zich voor als iemand anders. Hij ging incognito. Saul verstelde zich en trok, dat valt niet mee voor een man met die lengte, die herken je meteen, hè. Maar ja, en ging heen en twee mannen met hem en zij kwamen des nachts tot de vrouw en hij zeide, voorzeg mij toch door de waarzeggende geest en doe mij opkomen die ik tot u zeggen zal. Hij blijkt redelijk goed ingevoerd te zijn, hoe dat zit met die waarzeggende geest. De vrouw heeft een waarzeggende geest en die schijnt te kunnen de doden te kunnen oproepen. Zoiets is het. Dat ligt tamelijk dicht bij de waarheid. Want wat ik u zeide straks, ik moet het misschien toch corrigeren. Wat ik u zeide straks is dat doden kunnen niet opgeroepen worden. Dat is onbijbels. En voor zover het toch schijnt te gebeuren, heb je van doen met demonen. Maar die demonen, die hebben van alles de neiging gehad om zich te identificeren met levende mensen. Zodat in theorie, en ik theoretiseer nu, in theorie is het dus mogelijk dat je iemand zijn geest oproept. Dat wil zeggen, iemand was bezeten en iemand is dood, maar die geest is nog steeds beschikbaar of zo. Die kun je oproepen. Waarbij ik niet wil gezegd hebben dat Samuel dus bezeten was, maar ik blijf van mening dat het ook een bijzondere omstandigheid was. En dat de Heer dat doet op deze wijze. Zie je? Maar het oproepen van doden, ja, zo wordt het beargumenteerd. En daar zit een hele theorie, een beschouwing achter. Want ik ben ook van mening dat de hele theorie omtrent zogeheten reïncarnatie niet bewijst dat de mens reïncarneert, hoeveel argumenten er ook voor zouden zijn. Want die zijn er wel, hoor. Maar dat het niet de mens is die reïncarneert, maar het is die geest die reïncarneert. Want als demonen al wat doen, dan is het dit, incarneren. Dat wil zeggen bezit nemen van een mens, in vlees komen, dat is wat het betekent eigenlijk. En als dat vlees doodgaat, dan zoeken ze weer een nieuw huis om in te wonen en dan reïncarneren ze. Maar het zijn niet die mensen die dat doen. Het zijn die geesten die dat doen. En die zijn er natuurlijk wel. En verder blijft het zo, want dat kun je ook uit de Bijbel begrijpen, dat het niet gebruikelijk is dat wij als mensen op een of andere wijze communiceren met demonen. Dat wil zeggen bewust en manifest. Maar dat er mensen zijn die dat inderdaad wel kunnen op een of andere manier. Hoe dat werkt, weet ik niet. Ik ben altijd blij dat ik er geen aanleg voor heb. Dus,
Ik kan met normale mensen
niet praten. Nee, daarom. Het is al moeilijk genoeg om met gewone mensen te praten. Omdat ik soms me afvraag of er eigenlijk gewone mensen bestaan. En waarom wij het woord gewoon zo vaak nodig hebben, blijkbaar in het Nederlands. Waarschijnlijk omdat er helemaal niks gewoons is. Maar ja, doe maar weer. Goed. Toen zeide de vrouw tot hem, zie, gij weet wat Saul gedaan heeft, hoe hij de waarzegsters en duivelskunstenaars uit dit land heeft uitgeroeid. Waarom stelt gij dan mijn ziel in strik om mij te doden? Ze zegt gewoon, ja, dat mag ik toch niet doen. Dat is voor mij veel te riskant om dat te doen. Als Saul erachter komt, de overheid erachter komt, dan hang ik. Of zoiets dan, hè. Saul nu zwoer haar bij Jehovah, bij de Heere, zeggende, zo waarachtig als de Heere leeft, indien u een straf op deze zaak zal overkomen. En toen zei de vrouw, oké, wie zal ik u doen opkomen? En hij zei, doe mij, nou, ik vind dat mooi geformuleerd. Doe mij, I go for Samuel, ja. Doe mij Samuel opkomen. Het is natuurlijk wel zo dat ik noem u demonen, maar het woord demon komt van dao en dao betekent zoveel als weten. Demonen hebben de naam, letterlijk dus, de naam iets te weten. Maar ja, of ze echt wat weten, nou, dat weet ik niet. Doe maar. Onbedoeligheden, ja. Voor ons althans. Toen u de vrouw Samuel zag, zo riep zij, toen u de vrouw Samuel zag, toen met Samuel opkomen. En hoe dat dan ging, weet ik niet, dat wordt ons nog niet verteld, maar toen dan de vrouw Samuel zag, Zo riep zij met luider stem en de vrouw sprak tot Saul, zeggende: waarom hebt gij mij bedrogen, want gij zijt Saul. En waar zeggen de geest had ze wel. Maar ze wist ineens dat die man Saul was. Ja. Hoe? Wordt ons niet verteld. Ja. En de koning zeide tot haar: vrees niet, maar wat ziet gij? Zodat je dan toch moet constateren dat die vrouw weliswaar Samuel ziet, maar Saul niet. En die vraagt dus: wat ziet gij? Zodat dat zogeheten opkomen van Samuel, dat is dan toch een subjectieve aangelegenheid. Dat wil zeggen, dat kon niet iedereen zien, dat was alleen die vrouw die dat zag. En of er dus echt wat opkomt, ja, dus hangt er vanaf hoe je zoiets opgevat wil hebben. Voor haar wel. Maar objectief, of ja, dat weet je niet. Nee. Toen zei de vrouw tot Saul: ik zie goden. Elohim. Staat gewoon Elohim. Soms is dat God enkelvoud met een hoofdletter. En hier kan je het niet maken om het zo te vertalen natuurlijk. Want dat kan het niet zijn en het wordt dus gewoon Elohim. Als je dat bazaal neemt, dan betekent het zoveel als machtigen, psychoden, sterken. Maar het is een van de termen ter aanduiding van geestelijke wezens nou eenmaal. En inderdaad de meervoudsvorm. Dus ik zie goden. De term wordt trouwens ook gebruikt voor engelen, bij gelegenheid. Omdat het geestelijke wezens zijn. Ze zijn niet stoffelijk. Ik zie goden uit de aarde opkomende. Dat zag ze. En hij zei tot haar: hoe is zijn gedaante? En zij zeiden: er komt een oud man op. En hij is met een mantel bekleed. Ja, die mantel, hè. Samuel, er is altijd wat met zo'n mantel, hè. Toen Saul vernam dat het Samuel was, zo neigde hij zich met het aangezicht ter aarde en hij boog zich voor Samuel. En Samuel zei tot Saul, let op dat er staat, toen Saul vernam dat het Samuel was. Als je het opbrengt, kan je er nog van maken dat je het zag. Moet je vernemen, interpreteren binnen een Groningse dialect. Dan kan dat nog net. Dan is vernemen, waarnemen in het algemeen, dan valt zien ook onder. Maar hier in het Westen niet, hoor. Dan is het wel horen, maar niet zien. Toen Saul vernam, omdat het hem verteld werd. Omschreven werd dat Samuel was zo neigde zich met aangezicht raad in de boog zich. En Samuel zeide tot Saul: hoe dat ging, weet ik ook niet. Of er zomaar stemmen klonken, of dat het stemmetje de vervangende stem was van de dame. Dat weet ik ook niet. Ik weet het niet. Of dat er ook een parkiet voor gebruikt werd. Weet ik veel. Ja. En Samuel zei tot Saul: waarom hebt gij mij onrustig gemaakt? Mij doen de opkomen. Ik vind het leuk hoor, onrustig gemaakt. De doden worden geacht te rusten, dat weet u toch? Waarom hebt gij mij onrustig gemaakt? Mij doen de opkomen. Toen zei de Saul: ik ben zeer beangstigd, want de Filistijnen krijgen tegen mij. En God is van mij geweken en antwoordt mij niet meer, nog door de dienst der profeten, nog door dromen. Daarom heb ik u geroepen dat gij mij te kennen geeft wat ik doen zal. Alsnog. Het is een vraag eigenlijk naar de bekende weg. Het is ook een vraag naar het verleden. Met grote nadruk. Aan Samuel, die al lang was overleden, om zo te zeggen. Dat hangt trouwens samen met het zwijgen van God. Dat leg ik u zo weer even uit. Maar er is onderweg en intussen niks veranderd. En dus zegt Samuel, waarom vraagt gij mij toch, terwijl de Heere van u geweken en uw vijand geworden is? Want de Heere heeft voor zich gedaan, gelijk als hij door mijn dienst gesproken heeft, en heeft het koninkrijk van uw hand gescheurd. Dan dachten we al dat het ging komen, want die mantel, dat weet je nog, hè? Ja. Heeft het koninkrijk van uw hand gescheurd en hij heeft dat gegeven aan uw naaste, aan David. Gelijk als je naar de stem des Heeren niet gehoord hebt en de hittigheid zijn stoors niet uitgericht hebt tegen Amalek, daarom heeft de Heer u deze zaak gedaan te deze dagen. Dat is de terugverwijzing naar die geschiedenis waarbij Saul de Amalekieten had verslagen. Er staat niet eens een tekstverwijzing bij. Maar bij die gelegenheid Agag, de koning der Amalekieten, spaarde. Dat is in hoofdstuk 15. In Samuel 15. Vers 9. En toen heeft Samuel die koning der Amalekieten zelf gedood. Die heette trouwens Agag, want in de Bijbel heten de koningen der Amalekieten allemaal Agag, met een rugnummer, dat krijgen ze dan natuurlijk, maar ze heten gewoon Agag. En wat ik u net vertelde over Amalekieten en hun macht over Egypte, in Egypte heten ze Apop. Apop. Met een P. Met een beetje goede wil. Kun je je voorstellen dat het een G had moeten zijn. Of andersom. Agag. Apap. Agag. Dat zijn dezelfde letters. Dit is altijd het probleem van de transliteratie. Uit het ene alfabet naar het andere. Daar krijg je dit soort verschuivingen van. Een moeilijke aangelegenheid, maar deze is tamelijk makkelijk te herkennen. Dus, hè. Maar goed, hij had de Amalekieten moeten doden, de koning ook. De Joden hebben er trouwens een aardig verhaal bij. Die zeggen, hij heeft Agag die nacht nog laten leven. En het heeft Samuel de andere dag gedood, maar in die nacht heeft hij zich nageslacht verwekt. Die Agag, zullen die toch nog, nou ja, laat maar zitten. En daaruit is dan weer Haman voortgekomen. Haman. Want Haman was een Agagiet uit de geschiedenis van Esther. Die Haman. Amalek, Agag, Haman. Was uit het geslacht van de koningen der Amalekieten. Ja. En de Joden, die maken die verhalen wel mooier. Weet ik veel, misschien hadden ze informatie die wij niet hebben. Die mogelijkheid laat ik er altijd wel open. Maar die zeggen, ja, als ze... Als Saul Agag meteen gedood zou hebben, dan zou die Haman er nooit geweest zijn. Maar ja, mij maakt het niet uit. De Amalekieten hadden gedood moeten worden. Dat is de Bijbelse gedachtegang. En de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En er staat trouwens ook dat ze het niet moeten vergeten. En dat ze ooit, als ze blijvend in het land zullen gebracht worden, moeten ze alsnog afrekenen met Amalek. Dat moet dus nog gebeuren, feitelijk. Maar de eeuwen door krijg je die strijd dus. Waarna je misschien nog kunt promoveren op de vraag in wie vandaag Amalek vertegenwoordigd is. In de 80-jarige oorlog in Nederland mist men zeker... Dat waren de Spanjolen, dat was Amalek, onder leiding van Flip. Philips de Tweede, ja, Amalek. Ja, het staat ergens op een gevelsteen in Hoorn, maar die heb ik nog niet kunnen vinden. Mijn tijd is ook beperkt. We hebben er wel naar gevraagd zelfs nog. Ik heb er ook foto's van. Ik dacht dat het op een... ergens op het West-Fries Museum was of zo, of een poort of zo, maar ik heb het niet kunnen vinden, zo gauw. Ik zal het nog eens nazoeken waar het precies is. Er was een heel gedicht over de strijd tussen de Nederlanden en de Spanjolen. Maar Nederland heet daar Israël en de Spanjaarden heet Amalek. Ja, wist je niet? Ja, dat staat er nog steeds voor iedereen zichtbaar, maar alleen, ja. Moet nog een keer naar Hoorn, ja. Toch, Amalek. Maar Samuel zegt dan, of wordt geacht te zeggen, tegen Saul. Sindsdien is dat koninkrijk van u weggenomen. Dat klopt, dat staat daar ook. Dat is de gelegenheid waarbij een slip van de mantel van Saul wordt afgesneden. Of dan wel afgescheurd, dat weet ik dan niet meer zo gauw. Door Samuel. En Samuel zegt hier gewoon, ja, dat is niks veranderd, zo is dat. Dat is nog steeds. En daarom zal ook de Heer u in de hand der Filistijnen geven. Dat is vers 19. Nee, niks ervan. Echt niet. Er wordt niet een slip van de mantel van Saul. Ik ga het 100 keer zeggen nog. Saul trok niet iets van de slip van Samuel. Men wil het hardnekkig zo lezen, maar dat is gewoon onzin. Er wordt iets afgenomen van Saul, niet van Samuel. Dus ik weet niet waar dat stomme verhaal vandaan komt. Ik kan me er boos over maken. Het is volstrekte onzin. Waarom leest men die dingen verkeerd? Omdat men totaal geen idee heeft van symboliek kennelijk. En dan leest men ze andersom. Door een ongelukkige formulering. Of zelfs dat niet eens. Ik weet niet hoe die dingen in de wereld komen. Het gaat om een slip van de mantel van Saul, want Sauls mantel is de koningsmantel en van hem wordt het koninkrijk weggenomen. Dus, en ik weet wel dat Saul Samuel bij zich probeert te houden, tegen te houden, maar Samuel scheurt wat van de mantel van Saul en niet andersom. Maar later doet David dat nog een keer. Dat is het verhaal. Maar waarom men het verkeerd leest, ik hoor het zo vaak voorbij komen. En dat is, ja, zal wel, ja. Maar ik vind het een volstrekte onbenulligheid. Symboliek. Er staat er ook bij, alzo, staat bij dat het symboliek is. Alzo zal het koninkrijk van die weggenomen worden. Wie, van wie? Van Samuel? Had hij moeten zeggen, zal het van mij weggenomen, want het is mijn mantel. Nee, het was Saul's mantel, logischerwijs. Zie? Goed. En wat het uiteindelijk gewoon betekent hier, wat Saul niet gedaan heeft tegen Amalek, ja, dat is wat hij niet kon dus. Dat is de demonstratie van het onvermogen van de wet. De wet doet het niet. De wet kan niet afrekenen met, niet eens met de Filistijnen, maar ook zeker niet met de Amalekieten. En u weet het, de Filistijn is een beeld van de oude mens. En de Amalekieten zelf is een beeld van de demonen, de geestelijke machten die daarachter zitten. De wet kan daar niet tegen strijden. Daarvoor is de wet een oppervlakkig ding. De wet is oppervlakkig, superficial. Het houdt zich alleen met de buitenkant bezig. Daarom een begrip als beschaving, helaas, houdt zich bezig met de buitenkant. Het oppervlak. Maar dat is wat wet doet. Daarom zegt men ook altijd, beschaving is een dun laagje, vernis. Dat vind ik ook een rare beeldspraak, want dan ben je de schaaf dus kwijtgeraakt onderweg. Maar goed, maar de beschaving gaat over het oppervlak in de praktijk. Dat is de oorspronkelijke betekenis van de term. Maar wat werkelijk nodig is, is niet dat de buitenkant veranderd wordt. Wat nodig is dat de binnenkant veranderd wordt. Dat kan de wet niet doen. En daarom moet de wet verdwijnen. En dus omdat Saul dit niet kon, moet Saul verdwijnen. Het is vervelend voor de rol die hij heeft toegewezen gekregen. Dat gold later voor Judas. Want dat was ook zijn rol, als beeld van een Joods volk, levend onder de wet. Daar is geen plaats voor de Messias enzovoort. Maar de wet is zwak, is onprofijtelijk, is een juk wat niemand kan dragen. En dat brengt niks tot stand, is een bediening des doods en daar blijft het dan bij. En in de volgende hoofdstukken leren wij dat bovendien de wet een eind maakt aan zichzelf. Kan in zichzelf niet blijven bestaan, vertel dat maar eens aan Pechtold. Ja, waarom Pechtold? Dat is de enige naam die ik kan onthouden van die mensen. En omdat ik vind dat hij altijd zo onbenullig zit, praat. Nee, dat zal ik u vertellen. Ik heb van politiek weinig verstand, maar van D66 weet ik, die hebben altijd lui die heel deftig en heel netjes kunnen praten en goed kunnen formuleren in het Nederlands. En terwijl ze dat doen, zeggen ze niks. En dat was al zo sinds de oprichter van die partij, wie is namelijk ook Van Mierlo. Sinds de oprichter, in feite, mag Van Mierlo. De man was altijd half dronken, maar hij kwam wel uit zijn woorden. Hij zei alleen niks. Het was in de categorie, verrekt interessant, maar gaat u verder. En als ik Pechtold zie of hoor, dan denk ik, oh, heel interessant, maar gaat u verder. Maar ja, misschien is het niet eerlijk dat ik hem altijd noem. Want ja, die man doet ook zijn best waarschijnlijk. Maar doe maar weer. Hè? Het is nog positief ook, voor van de anderen vind ik vaak helemaal niet interessant. Op geen enkele manier. Valt ook niks aan te volgen. Die stotteren wat en gooien wat kreten erin. En weet ik veel. En met stopwoorden en stopzinnen ertussendoor, waarin ze niks zeggen. Dat vind ik helemaal nog veel erger. Maar zo is wet. Dat is wet. Ja, hoe het dan moet, over die politiek, hoe het dan moet, ja, dat weet ik ook niet. Ik stel het alleen maar vast. Het werkt niet, welk systeem ook, het werkt absoluut niet. Een poosje, omdat men het graag wil laten werken en de schijn wil wekken, maar op den duur houdt men dat niet vol. Dat is met al die dingen zo, al die systemen zo, al die verschillende staatsinrichtingen uit de loop der tijd. Ze werken geen van alles, maar één ding wat werkt, dat is de Heilige Geest. De mens moet wedergeboren worden en de geest werkt aan het inwendige, aan het hart van de mens. Heeft de wereld daar wat aan? Jawel, uiteindelijk wel, maar in onze dagen is dat helemaal niet eens de bedoeling. Dus, ook dat niet. De bedoeling is alleen maar de vorming van de gemeente in onze dagen. En dat betekent voor ons dat wij uit die wereld verdwijnen enzovoorts. Het is iets wat je hier geïllustreerd vindt ook. David is een volstrekte buitenstaander hier. Buiten Israël, buiten Salden, buiten de Filistijnen, buiten de Amalekieten, gaat zo zijn eigen weg. Hij is ingedeeld bij die Filistijnen, maar u zult merken, er komt ook niks van terecht. Natuurlijk niet. Want hij hoort daar niet bij. We hadden het even over dat misverstand, over die mantel enzovoorts. Ik zei al, ik heb geen idee waar het misverstand vandaan komt. Ik heb het inmiddels even opgezocht, 1 Samuel 15. Vers 26, doch Samuel zeide tot Saul, ik zal met u niet wederkeren, omdat gij het woord des Heeren verworpen hebt, zo heeft de Heere u verworpen dat gij geen koning over Israël zult zijn. Als zich Samuel omkeerde om weg te gaan, zo greep hij, wie? Ja. Zo greep hij, als zich Samuel omkeerde, zo greep hij, Samuel dus. En slip van zijn mantel en zij scheurde. En toen zeide Samuel tot hem, van wie je slip van de mantel scheurde, de Heere heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd. Hoe je dat verkeerd kan lezen, begrijp ik niet. Echt niet. Maar ja, er schijnt er weer een verkeerde tekening te staan ergens in de kinderbijbel. En zo komen die verhalen in de wereld. Ja. Maar ja, van vreugde mag je niet verwachten dat hij iets weet van symboliek. Overigens. Ja, sorry, maar hardnekkig. Maar ik moet nog even wat zeggen over Samuel. Het punt is namelijk dat je hier het verhaal vindt van De heer staat er twee keer, hè. De heer antwoordde niet, de heer zei niets, niet door dromen, niet door profeten, niet door wat dan ook. De heer antwoordde niet. En toen kwam Saul op het idee om Samuel te vragen. Maar de aardigheid is dat Samuel symbolisch staat voor het woord van God. Als het ware Samuel is het woord van God. En daarom is hij de autoriteit waar hij maar komt. En de Heer doet zijn werk via zijn woord. En het woord wordt aan de mens bekendgemaakt. En dat gebeurt in de gedaante van Samuel. Die dus het woord Gods is. En daarom door het woord Gods wordt Saul tot koning gezalfd. Door het woord wordt David tot koning gezalfd. Door het woord van God wordt ook weer koningschap van Saul weggenomen. Het maakt deel uit van Gods eeuwig voornemen. Dat is het eigenlijk. En het hele idee van, toch God spreekt niet meer, de Heer laat niet van zich horen, hij antwoordt niet, hangt samen met Samuel is dood. Het is er dus ook niet. Want die staat voor het spreken van God. En als de Heer dan zijn stem, zijn woord niet geeft, niet antwoordt, dan komt Saul op het idee, dan ga ik Samuel optrommelen. Of ze dat met trommels doen, weet ik niet, maar oproepen dan. Ik weet niet hoe ze seance gaat, maar zoiets. En Samuel verschijnt dan. En die zegt, als ik het moet samenvatten, zegt hij, ja, hier ben ik, maar ik heb niks te melden. Niks meer, er is niks veranderd. Want Samuel staat voor het plan Gods, het woord Gods, hoe je dat maar heet, dan mag het even voornemen. Dat verandert niet. En Samuel zegt dus, ja, er is niks veranderd. Het is allemaal al geregeld, het is allemaal sinds, en ik heb het ook gezegd, hier heeft het door mijn dienst gesproken, vers 17 hier, van 1 Samuel 28, heeft het koninkrijk van uw hand gescheurd en die heeft dat gegeven aan uw naaste, namelijk aan David. En daar verandert niks mee. En wat Saul betreft, dood gaat hij toch en hij verliest zijn koninkrijk. En het wordt niet geërfd door zijn zonen. Het gaat naar David. En wat Saul zelf betreft, ja, er wordt een eind aan gemaakt. Maar dat is pas de volgende zin, hè. Vers 19. De Heer zal ook Israël met u in de hand der Filistijnen geven. En morgen zult gij en uw zonen bij mij zijn. In de dood namelijk. In het dodenrijk. Zodat u niet denkt dat Samuel in de hemel was. En Saul er ook naartoe ging. Of zoiets. Nee, het dodenrijk heet dat. Ja. Ook zal de Heer het leger van Israël in de hand der Filistijnen geven. Dat staat er dus twee keer. Dat ging ook gebeuren. En daarmee eindigt dit hele Bijbelboek trouwens. Toen viel Saul haastelijk ter aarde, zolang als hij was. Ik vind het wel een suggestieve vertaling, hoor. Ja. Haastelijk betekent niet snel, maar betekent plotseling. Ja, zie, ik kom haastelijk. Nou, het kan heus wel even duren. Maar hij komt wel haastelijk. Dat is omdat hij plotseling komt. En zo viel Saul haastelijk ter aarde. Wil zeggen dat het niet verwacht werd, maar plotseling viel hij om. Zolang als hij was, staat er. Ook dat soort dingen, dat ruik je meteen van. Dat zal er toch niet staan, zolang als hij was. Nee, staat er. Het is gewoon lang uit. En ook korte mensen kunnen lang uitvallen. Lang uit, de hele lengte uit. Dat is het. En of het lang is, dat. Nee. Hij viel lang uit te raden. Plotseling. En in het vervolg wordt geschreven dat in hem geen kracht was overgebleven enzovoorts. Maar ook dat is een aardige beschrijving van de heerschappij van de wet. Er blijft niks van over. Hij vreesde zeer vanwege de woorden van Samuel. Ook was er geen kracht in hem. Want hij had de gehele dag en de gehele nacht geen brood gegeten. Want brood is leven, dat weet u. En als je dat niet hebt, dan ga je dood. Je werd niet in leven gehouden. De vrouw nu kwam tot Saul en zag dat hij zeer verbaasd was. Want zo heet dat, verbaasd. Dat betekent dat iemand anders baas over hem werd. Of dat hij zichzelf niet meer de baas was. Dat is wat het woord verbaasd betekent. Dat hij zeer verbaasd was en zij zeiden tot hem, zie, uw dienstmaagd heeft naar uw stem gehoord en ik heb mijn ziel in mijn hand gesteld. Ik heb mijn leven gewaagd. En ik heb uw woorden gehoord die gij tot mij gesproken hebt. Zo hoort toch gij nu ook naar de stem uw dienstmaagd. En laat mij een beter brood voor u zetten en eet, zo zal de kracht in u zijn dat gij overweg gaat. Doch hij weigerde en zei, ik zal niet eten, maar zijn knechten en ook de vrouw hielden bij hem aan. En toen hoorde hij naar hun stem en hij stond op van de aarde en zette zich op het bed. En de vrouw had een gemest kalf in het huis, toe maar. En ze haastte zich en slachtte het en ze nam meel en kneedde het en bakte daar ongezuurde koeken van. En zij bracht ze voor Saul en voor zijn knechten en zij aat en daarna stonden zij op en gingen weg in diezelfde nacht. Dat wil zeggen, Saul wordt weer een beetje aangekleed en opgekalefaterd enzovoorts. Het is wat in principe met de wet ook gebeurd is. Hè? Als het niet meer hoeft, ik heb u dat vaker verteld, dus ik doe het nou maar met een paar woorden. Als het niet meer hoeft, als aangekondigd is dat het afgelopen is, dan moet zo nodig die wet opgepoetst worden, tevoorschijn gehaald worden en wat het maar was allemaal. Dat wil zeggen, vanaf dat de wet oud heet, is die oud en verouderd en nabij de verdwijning. Dat verhaal is dat. En dan wordt die, en dan pas, en dan juist, wordt die wet geactiveerd. En zo is het judaïsme ontstaan, toch? Vanaf dat gezegd wordt, gaat ergens anders naartoe, er komt wat anders. Er was eigenlijk in hoge mate in de dagen van Jeremia de afsluiting, om zo te zeggen, van wat je letterlijk zou moeten noemen de oud-testamentische, oude verbond, wet. Oud-testamentische geschiedenis, op het moment dat dat testament inderdaad oud verklaard werd, omdat er een nieuw werd aangekondigd, zegt Hebreeën 8 daarover. Vanaf dat moment hebben de Joden in de tent die wet gesystematiseerd en de Babylonische Talmud in elkaar gestoken en wat het maar was. En dat was de geboorte van het judaïsme in Babel, dat heet de moeder der hoererijen en de gruwelende raden. Hebben jullie nog? Zo gaan die dingen. En op een of andere wijze, heb ik sterk de indruk, gebeurt dat nog steeds. Dat wil zeggen, als men zegt, maar we moeten er toch wat van maken, en we willen toch, dan wordt die wet weer van stal gehaald en dan moet er weer van alles geregeld worden. Vandaar dat we ook christelijke politieke partijen hebben die vinden dat de Nederlandse wet gebaseerd moet zijn op 10 geboden. Terwijl ik het zeg, denk ik, ja, maar ook niet meer dan 10 natuurlijk. Want er zijn er nog een paar honderd namelijk, maar die wil men ook niet, hè? Ook in die kringen niet. Dus het is allemaal maar halfslachtig, maar dan moet dat weer opgepoetst worden. En het Jodendom, ja, dat was al helemaal in elkaar gezakt. Kortom, het zou hersteld, wisten de Joden ook, het zou hersteld worden. Dat wil zeggen, het Joodse volk zou verzameld worden als de Messias komt. En dan zal Jeruzalem hersteld worden en het land weer Joods zijn of wat het maar was enzovoorts. Maar men kon weer niet wachten, maar voor die tijd heeft men, weet je wel, heeft men het Jodendom nieuw leven ingeblazen? Is het dan niet langs de religieuze weg officieel dan langs de zionistische weg? ter vervanging van de religie, want dat is het punt binnen het Jodendom, hè, het Zionisme in de plaats van het Judaïsme. Echt wel. Zo wordt het in ieder geval gepresenteerd, ook naar buiten toe. Het moet allemaal weer Joods wezen enzovoorts. Maar ja, het is als met Saul die opgeknapt wordt en tot leven gebracht. Oh ja, ik vergeet nog te vertellen. En zelfs de taal, het Hebreeuws, het oude Bijbelse Hebreeuws, heeft men, hoe noemen ze dat ook alweer, hoe heet het nou? Dus als je op hebt, als je dood neervalt en dan word je gereanimeerd, dank. Oh, het Hebreeuws heeft men gereanimeerd, nieuw leven ingeblazen en gemaakt, maar je moet het nou Ifrit noemen, maar ja, het schijnt een Belg te hebben, nou ja, laat maar zitten. Ifrit, weet ik veel, Hebreeuws gewoon, en dat wordt weer gesproken enzovoort, dat moet allemaal, maar je weet waar het toe leiden zal. Het wordt weer opgerond. En in het christendom vind je hetzelfde verschijnsel. Hè? Je wordt verlost van de wet. Ik heb het over Galaten of zo. Je wordt verlost van de wet. En je wandelt door de geest. De heiligmaking. En zoveel als de geest Gods geleid worden, zijn niet onder de wet. Enzovoorts. En dan ineens dan plaatst men zich onder de wet om die zwakke beginselen van voor naar waar weer te gaan dienen enzovoorts. Dan word je alsnog onder de wet gebracht. Zelfs bij wij, onder ons evangelische was dat zo, hoor. Heus. Dan was je tot geloof gekomen en dan wilden ze het aan je zien. En dan werd je verwaand. Ja, maar dan moet je, weet je wel, en dan moest je dat laten zien, heette dat. Achteraf begreep ik dat het een volstrekte smoes was. Het was gewoon discipline, wettische discipline waaronder ze je brengen wilden. Enzovoorts. Hè? Maar goed, maar zo gebeuren die dingen dan. En dat is dit ook. Dit is natuurlijk tamelijk onzinnig. Bovendien gebeurt dat door een vrouw die. Ja, sorry. Moesten we die dan serieus nemen? En er moet Saul opgeknapt worden. Het is historisch wel te begrijpen, maar ik heb het nu over de symboliek. Zie. Dan wordt Saul tot leven gebracht weer, terwijl hij op sterven na dood was. Uitgeput, compleet versleten, had zijn dagen gehad, had zichzelf overleefd, al jaren. Technisch kan dat niet, maar het is een toch redelijk bekende idiomatische uitdrukking, dacht ik. Dus het werd hoog tijd dat hij, maar goed. Maar ze stonden op en gingen weg in diezelfde nacht. Zo eindigt het hoofdstuk, ik vind het een tragisch beeld. De man weer vol leven gepompt. En dan gaat hij de nacht in, het wordt zijn laatste nacht. Want dat is hier beschreven. Het is een beetje een triest verhaal, zeker voor het leven van Saul. Maar dat is de situatie van de wet. Vandaar dat je niet zo hoog opgeven zou van de wet. Je zou beseffen dat het weliswaar een functie heeft, maar dan in ieder geval een tijdelijke en dan maar tot op een heel laag niveau. Want dat is wat de Bijbel ervan zegt. Tijdelijk, tot op de tijd van de vader tevoren gesteld. En op een laag niveau, dat van de kinderen. En als je dat niveau wil handhaven, met een gebrek aan uitzicht, zodat je niet ziet dat het ooit zal aflopen, ja oké, dan moet je daar wat mee misschien. Maar de Bijbel zelf is daar duidelijk genoeg over. Hoe dat ook zij, het loopt slecht met hem af in de volgende twee hoofdstukken. Maar daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij mogen leven onder de rijkdom, maar ook onder de beginselen van uw nieuwe verbond. Uit de rijkdom van uw genade, barmhartigheid, goede tierenheid, uit uw vrede, uit uw blijdschap, die kenmerkend is voor dat nieuwe verbond, dat eeuwige verbond des vredes, dat tot stand gebracht is in onze heiland, Heer Jezus Christus, de Zoon van David. En we danken u dat wij eerstelingen geworden zijn van zijn koninkrijk. Niet omdat we dat zelf verkozen hebben, maar omdat u ons daartoe tevoren hebt verordineerd. In overeenstemming met uw eeuwig voornemen. Op grond van uw belofte. Op grond van uw profetisch woord dat zeer vast is. En daarom danken we u dat wij eerstelingen mogen zijn van die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Van dat koninkrijk dat u van ouds beloofd hebt. En dat u ons verlost inderdaad van de heerschappij van zonde, dood en wet. Omdat we in vrijheid zouden leven in verbinding met onze levende heiland die een werk aan en in ons doet. We danken u dat we met hem verbonden onderweg zijn naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. En dat we onderweg ons vertrouwen mogen stellen op u. En op de beloften, de betere beloftenissen van uw nieuwe verbond. Doet u dan uw werk in ons. Op grond van die beloften en om Christus wil. Amen.